Gemeente, namens de kerkenraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst, waar u zal voorgaan, Dr. H. Vreekamp uit Ede. Voorafgaand aan deze dienst willen we gaan zingen de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen gaan de 93ste psalm. Deze ochtend zal uit het evangelie van Marcus de verkondiging zijn. En het eerste deel van dat evangelie speelt zich af rond het water, het meer van Galilea. En dat water heeft ook de kracht van de demonen, van de ondergang. Daar zal het evangelie over mogen gaan. Psalm 93 is de psalm waarin de God van Israël zijn voet zet op de wateren. We zingen alle versen van Psalm 93. zingen wij naar de wet des Heren, Psalm 119, vers 87, het gebed, kom mij te hulp. Wij horen gemeend in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20 en ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Marcus 12. Israël staat aan de voet van de Sinaï en God spreekt in zijn heiligheid de woorden die wij vandaag op de dag na de Sabbat in het licht van Christus' opstanding mogen meehoren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gestreden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog voor hetgeen onder op de aarde is, nog voor hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet erfbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen vroeg iemand aan Jezus, welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben. Uit geen uw hart, uit geen uw ziel, uit geen uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laat ons bidden. Gij verborgene, hoog boven ons, in het eindeloze al dat wij mensenkinderen aanschouwen, woont en troont Gij boven uw schepping. En diep beneden ons, dieper dan wij kunnen schouwen en ook dieper dan wij, o God, kunnen vallen, zijt Gij beneden ons. Hier zijn wij geroepen door Uzelf. Wij mensenkinderen op aarde, die gewoon zijn onze handen te vouwen en onze ogen te sluiten, vanwege uw heiligheid. Onze ogen kunnen niet zien wat verborgen is bij u. En het licht van uw heilig aangezicht, daarop zijn wij niet berekend. En onze handen kunnen niet tasten het geheim van uw grote en heilige naam. Wij bidden u, laat het licht van uw glans en glorie stralen in de woorden die geschreven staan, zodat ze getemperd zijn en gij ons ontmoeten wilt in het licht dat uit de woorden die van ouds ons zijn overgedragen, ons tegemoet straalt. Maar o God, wat hebben wij ons bezondigd? In onze gedachten, in onze woorden, in onze daden, in ons er zijn eenvoudig, dat we beseffen dat deze wereld ons niet draagt. En daarom bidden we u, vergeef ons. Verstoot ons niet. We zouden niet weten waar we moeten heen gaan. Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En zo bidden we u om het licht van uw geest, het licht van ontdekking, een grondeloze ontlediging, zodat wij beseffen wat genade is. En wij vragen u dat uw geest ons zo verlicht dat onze ogen, die van droefheid en verdriet mat en dof staan, van verdriet omdat we niet zijn die we zouden moeten zijn vanwege uw heilige roeping. Dat uw geest ons zo verlicht dat we als herboren mensenkinderen op de eerste dag van de week in het licht van Pasen gezet zijn. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Wij bidden u om die grootheid van de lofprijzing in deze eredienst, in het orgelspel, in het lied, in het spreken, het luisteren, het zingen, het bidden, dat het allemaal doorstraald mag zijn van uw heilige geest, zodat het tot onze grote verwondering is en wij weten niet van waar en hoe, dat gij dwars door de dood heen schrijdt naar het leven toe. En zo vragen we u, dat uw naam verheerlijkt worden en wij worden meegenomen in die onweerstaanbare kracht en liefde van uw heilige geest. Niet door kracht en niet door geweld. Niet door te forceren of te dwingen. Niet door menselijk te willen optreden. Maar dat door uw geest het geschiet. Als het zachte zuizen van de avondwind. Als de stormwind in de herfst die ons te neerslaat. En ons opricht in Gods naam. Zo bidden we u. Kom, Heilige Geest. Amen. De lezing, gemeente, is uit het boek Exodus en uit het Evangelie van Marcus. Uit Exodus 15, de vers 1 tot en met 13. Dat is omdat gisteren in alle synagogen ter wereld dit gedeelte is gelezen. Want we blijven als gemeente van Christus onze verbondenheid beleiden met het volk van Gods verbond. Gisteren een gedeelte boek Exodus in alle synagogen, niet meer in de synagogen van Nijkerk. Mogen God ons gunnen dat wij in die verbondenheid toch die woorden mogen meelezen. Over de uittocht uit Egypte en het loflied van Mozes. Exodus 15, versen 1 tot en met 13. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied, en hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heer is een krijgsman, Heere is zijn naam. Hij heeft Farao's wagen en zijn heren de zee geworpen, en de keur van zijn hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hem bedekt, zij zijn in de diepten gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerd geworden in macht. Uw rechterhand, o Heer, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toorn uitgezonden die hem verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop. De afgronden zijn stof geworden in het hart der zee. De vijand zeide: ik zal hem vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid? Vreselijk in lofzangen, doende wonder. Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uwer heiligheid. Evangelie naar Marcus hoofdstuk 1. De versen 21 tot en met 28. Het eerste hoofdstuk van Marcus bij vers 21. En ze kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En ze versloegen zich over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in een synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vroegen, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. Hier eindigt de lezen van de Heilige Schrift. En geschreven staat dat zalig de mens is die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, gaan wij ter voorbereiding op de verkondiging en uitleg van deze evangelielezing zingen uit Psalm 56, de versen 1 en 2. Er is de inzameling van uw gaven. Ik moet er dit bij zeggen, vorige week zondag, ik kom er in de preek nog op terug, waren wij in Kenia in een gemeente die, en daarom ben ik eigenlijk ook aangeslagen en ontroerd door deze volle kerk met alle generaties. We waren vorige week in Nairobi, in de gemeente van Christus, op een vuilnisbelt in een sloppenwijk. En er was geen collecte. Want de mensen hadden geen cent. U begrijpt het. Wij mogen geven van wat ons gegeven is. En we zingen op Psalm 56, de versen 1 en 2. Ja, gemeente, het contrast kan bijna niet groter zijn, moet ik u zeggen. Ik noemde het al, vorige week waren wij afgelopen week met een kleine groep mensen uit Nederland in Kenia en Tanzania om het werk te zien van de MAF. En dat betekent, dat zijn volgelingen van Christen die zich geroepen weten om op plekken te komen in die landen waar niemand anders komen kan. Ze hebben kleine vliegtuigjes en daarmee landen ze op smalle airstrips, op gras en wat zand. En we hebben iets gezien van het leven daar. In Tanzania sterven van de 10 moeders er 7 in het kraambed. En jongens en meisjes, de kerk vorige week zag er heel anders uit dan in Nijkerk. Jullie zitten bij je vader en moeder, zaten die kinderen in Kenia ook. Maar ze leven op een vuilnisbelt in een krottenwijk. De dominee zelf trouwens ook met zijn vrouw en kinderen. Want er is niet meer. En ik moet zeggen dat ze er niet eens ongelukkig uitzagen om te zien. En in de kerk, was niet zo'n prachtig orgel als hier, ze hadden nog een trom vanuit hun stam om de muziek te begeleiden, het lied. Toen dacht ik aan Nijkerk. En toen dacht ik aan het evangelie dat vanochtend geopend zou mogen worden. Het evangelie dat Jezus op een mens afgaat die in nood is. Hij loopt er niet links omheen, hij loopt er niet rechts omheen. Hij zoekt het oogcontact met een mens in nood. Laat ons horen. En laten we horen als een kind, alsof we het voor de eerste keer in ons leven horen, zodat we met ogen vol verwondering de kerk mogen uitgaan. Jezus gaat op Sabbat naar de synagoge. De synagoge van Capernaum aan het meer van Galilea. Ook op die plek ben ik geweest meer dan eens. Afgelopen november zijn we nog geweest. Het is een wonderschone plek. Aan dat meer dat in die 2000 jaar sinds Jezus niet veranderd is. En we waren op weg naar Rachel Hamburger, die hier op een steenworp afstand in september 1922 geboren werd. Slagerij Hamburger in de Holkenstraat. 86 jaar is ze nu. 9 concentratiekampen overleefd. Als enige overlevende uit het gezin vond ze een plek in het beloofde land, in het land Israël. Jezus gaat naar de synagoge op de Sabbat. Er wordt gelezen uit de 5 boeken van Mozes. Toen en vandaag nog. In deze tijd van het jaar wordt gelezen uit het boek Exodus. Zo was het ooit in de synagoge van Nijkerk. En u weet, het waren er 2 in Nijkerk. 2 synagogen. In het pakhuis op de hoek van de Nieuwstraat en de Koetsendijk. En de synagoge op het Singel. En daar werd gelezen in deze tijd van het jaar uit het boek Exodus over de uittocht van Egypte, uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee. We mogen ons voorstellen dat Jezus op de Sabbat naar de synagoge gaat, uit de boeken van Mozes hoort voorlezen en dat daarna Jezus de woorden uitlegt. Hij preekt, het is een leerdienst. Hij legt groot en klein uit wat er gelezen is. En de mensen die het horen, ze hangen aan zijn lippen. Ze staan versteld, ze zijn buiten zinnen. Dit hebben ze nog nooit gehoord. En toen moest ik even denken aan de kerkgeschiedenis van Nijkerk, dat hier in deze ruimte, in het jaar 1749, u weet wel, we noemen dat de Nijkerkse beroeringen, de ladders hier tegen de ramen stonden. De mensen schreeuwden als een hert naar het levende water, geef mij Jezus of ik sterf. Honger naar het woord. Hier waar de arme wijk was, om zo te zeggen, rond de grote kerk, waar de armoede ook heerste. De mensen schreeuwden om het levende water. Onder de bediening van dominee Roldanus en Kuipers. Mogen het in onze dagen ook zo zijn in Nijkerk, onder de bediening van dominee Baan en dominee Van Dalen. Jezus spreekt met volmacht en met gezag. Gezag betekent niet dat je erop lostimmert en zegt ik ben de baas, want dan hoor ik niet. Dan kan ik niet luisteren. Als er tegen mij geschreeuwd wordt, kan ik niet horen. Dan gaat mijn hart niet open. Dan trek ik me terug in mezelf. Gezag wil zeggen dat je werkelijk iets te zeggen hebt. Iets te zeggen in hemelsnaam, in de naam van God in de hemel. Wij zeggen tegenwoordig een uitstraling waarbij je niet dezelfde kunt blijven. Contrast zoals hier staat, Jezus leert hij niet als de schriftgeleerde. De schriftgeleerde die letterlijk lezen wat er staat en het daarbij laten. Keurig, volgens de regels. Maar het leeft niet. O God, het leeft niet. Er gebeurt niets. Jezus spreekt met gezag. En als de sneeuw voor de zon moet verdwijnen, verdwijnt die stenen klomp in je binnenste. Ik hoor iemand zeggen, misschien ben ik het zelf wel, kan dit zomaar? Loopt dit niet uit de hand? Ja, het liep in 1749 uit de hand in Nijkerk, zeggen we dan achteraf. Maar de kern. Is hier niemand die opstaat en Jezus in de rede valt en tegenspreekt en het zwijgen oplegt zelfs? Luister eens, dat zijn we niet gewoon in de synagoge, zoals u nou vandaag doet. 3 keer in onze tekst staat het woord terstond. Terstond gaat Jezus in de synagoge. Terstond komt er een mens in nood en terstond gaat het gerucht uit door de omgeving. En het woord terstond is al een kern van het evangelie, want het gebeurt op slag door de geest van de hemel. Wij mensen hebben de neiging om te zeggen, kalm aan, laten we eerst eens over vergaderen. Laten we het van alle kanten bekijken. Dat is van de duivel. Want de duivel is bij uitstek degene, dat is ook letterlijk de naam Diabolos, degene die er zich tussen werpt. Die wil scheiden wat God wil samenvoegen. Dat is duivels. Als er stond Jezus in de synagoge gaat, en we maar 1 seconde of een fractie van een seconde het willen tegenhouden, dan zijn we geïnspireerd door de duivel die zijn kans ziet om zich daartussen te wringen. Toen Jezus verzocht werd door de duivel in de woestijn tot 3 maal toe. We kennen de geschiedenis, jongens en meisjes. Spring van het dak af. Eerst, je hebt honger, neem die steen en het wordt brood. Spring van het dak af, je kunt het. Of 1 knieval voor mij en dan geef je de halve wereld. Wat doet Jezus? Tot 3 keer toe. Niet anders dan, er staat geschreven. 3 keer een woord aanhalen uit het boek Deuteronomium. Niet bij brood zal de mens alleen leven. De Heere, je God, zul je niet verzoeken. En God alleen zul je aanbidden. Terstond. Er komt niets tussen. De duivel kan zich er niet tussen schuiven. Er staat geschreven. Terstond was er in hun synagoog een mens met een onreine geest. Een mens begint te kruisen. De mens heeft geen naam in onze tekst. We hebben met een onreine geest. Wat is dat? Je voelt je onrein. Maar je bent ook ingeklemd. Om je heen. Als het ware met een ketting vastgebonden. In een ijzeren greep van de duivel. Als een vogel in de klauwen van een kat. En die mens die schreeuwt het uit. Ja, zeggen de mensen, dat doet hij altijd. Hij schreeuwt zo raar. Wij zeggen dan, hij is niet helemaal als een ander. Zo houden wij het van ons af en lopen we eromheen. Hij is niet helemaal als een ander. Die man die schreeuwt altijd zo raar. En die vrouw, dat is, nou ja, we weten wel, we kennen er wel. Er komt nog iets bij. Als een mens in de greep van een onreine geest is, betekent dat hij ook niet in de synagoge mag komen. Hij mag de kerk niet binnen. Nee, want we willen hier geen geschreeuw in de kerk. Hij doet het toch, brutaal als de duivel zelf. Vroeger in de middeleeuwen, ik geef het voorbeeld, het was hier misschien ook wel in het koor, maar dat weet ik dan niet. In de dorpskerk bij ons in Epe kun je het nog zien, dat is dichtgemetseld. Had je ergens halfweg in het koor een raam. En dat noemden ze de hagioscoop. Nou, het woordje scoop, de kern van telescoop, kun je heel ver zien. Microscoop, kun je heel klein de dingen zien die heel klein zijn zien. En hagioscoop, hagios is heilig. Dan kon je daar door een raam heen, halfweg het koor, kon je het heilige zien. Want daar stond het altaar, dus voor de reformatie. U weet wel, de laatste pastoor uit Nijkerk, Evert Zwaar, die hier begraven ligt in de kerk. Dan kon je daar door die hagioscoop zien wat de priester deed met het sacrament. Want een onreine mocht de kerk niet in, mocht het heiligdom niet in. Die werd letterlijk buitengesloten. De melaatsen en de onreinen van de stad en het dorp hadden alleen maar een venster om van buiten naar binnen te kunnen kijken. Naar het altaar, naar die plek waar ze als verstotenen dan nog konden zien hoe God neerdaalt in Christus te midden van de mensen. Maar ze mochten zelf niet naar binnen. Ze waren buitenstaanders letterlijk. Uitgesloten, outcast, van God los, weggestoten in dat gebied van de melaatsheid. En vaak opgeschreven voor een gewisse dood, want niemand bemoeide zich met hen. Niemand gaf om hen, door onreine, vuile geesten omgeven, ingebouwd en dichtgemetseld. Hier komt er dus toch iemand binnen in de synagoge. En die begint te schreeuwen. Het eerste wat je zou willen doen, om het zwijgen opleggen. Maar die bezetene, die laat natuurlijk door niemand zich het zwijgen opleggen. Want die is in nood. En wat schreeuwt hij? Hij schreeuwt, hij hoort Jezus spreken met gezag. En de mensen die zijn volledig verslagen, ontroerd, aangeraakt, diep onder de indruk. Maar deze mens gaat verder. Want deze mens is ook geraakt. Hij hoort iemand spreken die hem zou kunnen helpen en zou kunnen verlossen. Maar wat schreeuwt hij? Of anders gezegd, wat schreeuwt die boze geest in hem? Hij is zo bezeten door die boze geest dat hij zelf geen stem heeft. Maar die duivel die roept in hem en door hem heen. En zegt, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Betekent, wat heb ik met jou te maken en jij met mij? Hij zegt, wij met u te doen. Hij spreekt het meervoud. Want het is niet één demon, maar het zijn duizend demonen die hem bezetten als kettingen om zijn lijf en leden. Hij schreeuwt als eerste de naam van Jezus uit. En toen ontdekte ik, en ook dat raakt zo diep. Het is de eerste keer in het evangelie naar Marcus dat iemand Jezus bij zijn naam aanspreekt. En dat is hier die onreine geest. De duivel kent hem nog voordat wij hem kennen. De duivel heeft door wie hier met gezag spreekt. Jezus Nazarener, gij, wat heb ik met u te doen, wat hebben wij met u te doen? U bent heilig en u bent schoon, ik ben onrein en wij zijn onrein en smerig, laten we het zo houden. Ieder op zijn eigen terrein. De een zit in de kerk en de ander in de wereld. En dan moeten we zo houden, want dan blijft het ook wat overzichtelijk voor ons, nietwaar? Want Gij wilt ons vernielen en vernietigen, verpletteren en stuk maken. Blijf uit onze buurt, wegwezen. En lieve gemeente, dan volgt het evangelie. En dan kan ik natuurlijk nooit, we mogen het naspreken, we mogen het bedienen, het woord en de sacramenten, maar we kunnen nooit van binnenuit zo, als Jezus zelf daar spreekt, het zeggen. En daarom het onophoudelijk gebed om de Heilige Geest. Want Jezus, hij blijft staan, met diepe ontferming bewogen. Dat met ontferming bewogen is in het Hebreeuws iets van het rommelen van de ingewanden. Dat wil zeggen, van binnenuit ben je tot in je diepste bewogen met deze mens. Dat is evangelie. Dat is het zuivere evangelie. Jezus blijft staan. Loop niet weg. Ga niet redeneren. Ga niet overleggen met anderen. Loop niet om die bezetene heen. Kijk niet de andere kant op van ik heb eigenlijk even niets gezien. Verontschuldigt zich niet en zegt, ja, ik ben met iets anders bezig. Moet je luisteren, ik ben aan het preken. Ik heb nu even geen tijd, kom straks maar naar de dienst. Des te feller krijgt de gevangene, ik weet wie u bent. Ik ken uw naam, uw gezicht. En dan het hoge woord, en dan komt het hoge woord eruit. Dan valt het, u bent de heilige van God. Hoort u het? Horen we het? Jongens en meisjes, horen we het? De heilige van God. Dat is net als nu de zon door de kerk schijnt. Die reine zon, dat reine licht, maar dat is maar een afspiegeling van het reine licht van God. En wat is die mens? Die voelt zich zo onrein. En die voelt zich zwart als de nacht. En die voelt zich bezeten en bezet. Die voelt zich een nachtmens. Die kan het licht niet verdragen. Gij zijt de heilige van God. Dat contrast. Dat evangelie. Midden in de winternacht gaat de hemel open. Die uitstraling van de heilige God. De duivel weet wie hij is. En afgeleid daarvan zeggen wij wel eens, zo wat onachtzaam, gekken en dwazen spreken de waarheid. Ja, dat is hier dus zo. Jezus, hij blijft niet alleen staan. Hij is voor de duivel niet bang. Hij heeft de duivel in de woestijn afgewezen. Door 3 maal dat woord van zijn Vader in de hemel aan te halen. En vergeet dat nooit. Neem dat mee voor het hele leven. Als we in nood en aanvechting zijn. En een gesloten hemel boven ons zien. En ons voelen ingeklemd door allerlei machten waarvan we niet eens weten wat het eigenlijk is. Want wie kent zichzelf? Er kan zomaar 's nachts om 3 uur ons een angst overvallen die tot onze kinderjaren teruggaat. Maar we weten het zelf niet eens wat het is. Maar we weten dat we in nood zijn. Jezus heeft die duivel overwonnen door te zeggen, er staat geschreven. Doe als Luther, zing een psalm in de nacht. Roep een bijbeltekst uit. En Jezus grijpt die onreine geest bij de keel. Hooggoed, niet die mens zelf, maar die vuile geest. Om dat gespleten mensenkind, waarvan Jezus, o gemeente, waarvan Jezus diep in zijn ogen ziet, dat dit ook een mensenkind is, geschapen in het beeld en naar de gelijkenis van zijn Vader in de hemel. En dat dat mensenkind nu zo diep naar beneden wordt getrokken, door die duivelse machten van de afgrond. Dat het beeld van God misvormd is. Dat die helderheid en die glans in de ogen vertroebeld is. Jezus grijpt die boze geest bij de keel om dit mensenkind uit die diepte omhoog te halen. Zodat die mens weer mens mag zijn op aarde en weer heel mag zijn. Het woord heil en zaligheid, daar zit het woord heel in. Dat je niet meer stuk gebroken bent, maar heel. Ik denk aan die wonderbare psalm. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Elke dag wel ligt ons hart, en zeker in deze moderne wereld met zoveel invloeden tegelijk en informatie, ons hart in 1000 stukken gebroken. Met internet en e-mail en noem maar op. We weten het allemaal wel. En voordat je het weet, is die tere eenheid van je hart als waarin 1000 stukken gebroken. Wie ben ik zelf nog? Dat is wat Jezus hier allereerst doet. Hem wegtrekken naar die afgrond van al die al die krochten van die boze machten die het op het beeld van God voorzien hebben, om die mens weer te herstellen in dat beeld van God, zodat het hart dat in duizend stukken gebroken ligt, wordt verenigd tot de vrezen van Gods naam. En God vrezen is God alleen vrezen en niets of niemand anders. Dan is er rust, vrede, verzoening, heiligheid. Zwijg, zegt Jezus. Zwijg stil en ga uit van hem. Jezus bestraft de boze geest. Jij hebt geen recht van spreken. De duivel, die wij veel te veel eer geven. De duivel, gemeente, heeft geen recht van spreken. Wilt u dat ook om Gods wil meedragen in het leven? Want die duivel fluistert ons in en speelt in op onze angsten, op ons schuldgevoel. De duivel heeft nooit recht van spreken. Christus heeft die verzoeking weerstaan en de duivel is afgeslagen. En de duivel, zegt Jezus, de Satan zag als een bliksem uit de hemel vallen op de aarde. Dan gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar het boek Openbaring zegt, Johannes ziet hem nog een verdieping lager vallen in de afgrond. Geen recht van spreken. Stilte. Eindelijk stilte. Eindelijk Sabbat. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. Een laatste stuiptrekking. Ik denk aan de schoolgang van vroeger. Die lagere school met die lange gang. En als je dan je klompen neerzette, dan weer kaatste dat door die hele gang heen. En zo hoorde dat ook. Die duivel geeft nog één schreeuw. En dat weer kaatste door die synagoge heen. De laatste stuiptrekking met een grote stem. Maar dan moet hij die mens loslaten. En dat kleine vogeltje, dat kleine weerloze vogeltje, schudt zijn veren los, ontsnapt aan die definitieve knauw van die kat op het nippertje. En dan, terstond, meteen, terstond is deze mens omgeven door een andere geest. Geen onreine geest, een andere geest, een heilige geest. Gedoopt als hij was in een vuile geest, is hij nu gedoopt in de heilige geest. Want zo schrijft Marcus letterlijk, Jezus doopt in de heilige geest. Dat moet je ook inderdaad heel letterlijk nemen. Het doopvont, wij kennen het kleine doopvont, vroeger was het groot. En eigenlijk, dat weet u, doper is de diepte in. Dan ga je door het water van de dood heen naar het leven. Het kind wordt er, om zo te zeggen, doorheen gehaald. Dat betekent de doop, dat je met Christus sterft. Paulus, Romeinen 6, met Christus begraven. Herinnert u zich nog, bij elke doopdienst, ooit één keer echt gehoord, komt de vader en moeder, komen oude paren met hun kind en dan vragen ze, mogen we ons kind hier begraven? Dat bidden we elke doopdienst. Dat zij met Christus mogen begraven worden door de doop in zijn dood. De witte doopjurk is van ouds ook het begrafeniskleed. Het is het lijkkleed. Het kleed is veel te lang voor een klein kind. Het is het begrafeniskleed. Nog maar pas in deze wereld, ten dode opgeschreven, worden wij reeds begraven. Met Christus. En dan krijgt die doopjurk, die witte kleur, plotseling in Christus die andere betekenis van Pasen. De reinheid, de heiligheid, het smetteloze, het onbevlekte lam Gods. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Met Christus begraven en met hem opgewekt in een nieuw leven. Dat is het teken en zegel van de heilige doop. Gedoopt in de heilige geest. Als ik het nou gewoon zeg, kopje onder, met lichaam en ziel, met huid en haar, met geest en lichaam, helemaal ondergegaan in dat water van de dood. Al uw golven en uw baren staan over mij heen, Psalm 93. Christus, geen mens weet hoe. Ik weet het nog steeds niet, gemeente. In die zin dat ik steeds dat mysterie Gods niet kan bevatten. Mijn hart is er te klein voor. En dan bidden we maar niet of ons hart het evangelie bij ons aanpast. Want dan gaan we veel te klein van God denken. En dat is steeds weer wat er in de kerk gebeurt. Dan gaan we het evangelie afmeten naar ons gevoel, onze ervaring. En dan wordt het steeds kleiner. En op de duur is er niets meer van over. En dan klagen we dat het in de kerk niet goed gaat. Afijn, omgekeerd. Bidden dat ons hart verruimd wordt, met Psalm 119. Dat ons hart van dag tot dag vernieuwd en verruimd wordt, zodat we meer en meer van die verborgen schatten, die liggen te wachten op ons in het woord van God, kunnen ontvangen in het hart. Gedoopt in de Heilige Geest. Dat we als het ware omgeven zijn door de geest van heiligheid. Ik denk even terug aan de Duitse prediker Dietrich Bonhoeffer. U kent wellicht zijn naam. Hij zat in de gevangenis door de nazi's opgesloten. Het was december 1944. Een paar maanden later zou hij door de nazi's worden opgehangen. En toen schreef hij een brief aan zijn moeder op Oudejaarsdag. En daar schreef hij een gedicht bij. Twee strofen lees ik u voor. Tegenover die mens die door kwade geesten is omgeven, zegt Bonhoeffer, door goede machten stil en trouw omgeven. Behoed getroost, zo wonderlijk en klaar. Zo wil ik graag met u mijn liefste leven en met u ingaan in het nieuwe jaar. In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. En toen hij naar de gal geleid werd door de beul, was zijn laatste woord. En nu mag voor mij het leven beginnen. En ze werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vroegen, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. Die synagoge in Capernaum, aan de oever van het meer, die stille zaterdag daar. En de toehorende mensen, de gemeente, de scharen, zegt, wat is dit? En dan komt er een menselijk moment dat hier wordt opengelegd. Tot onderricht, tot zelfkennis. Want hoe doen mensen? Mensen doen altijd van nature, zoals hier ook gebeurt. Mensen gaan aan elkaar vragen, wat zou dit zijn? Want dit kennen wij niet. Dit is een nieuwe leer. En we zijn sowieso niet voor de nieuwe leer. Wij zijn voor de oude leer, voor de vertrouwde leer. Wat is dit voor nieuws? Daar zijn we helemaal niet voor, begint er een te roepen. Ach, een nieuwe leer, wat u zegt. In onze dagen, de lucht is er vol van. De een roept en de ander roept, een nieuwe leer. Het is voor jongeren, wat dat betreft, een tijd, eigenlijk voor een mens niet om te doen. Dat je aan alle kanten, aan duizend kanten wordt geroepen. Via internet, via de media, via allerlei informatie die over je wordt uitgestrooid. Wij kregen thuis elektriciteit in 1957. Dat zeg ik maar even tegen jullie. En daarvoor hadden we dus nooit iets van de buitenwereld dan twee keer per week de Nijkerkse krant. Dat heb ik meegemaakt. Om even te laten merken en ook ter erkenning voor de ouderen. Hoe snel die wereld van ons grenzeloos veranderd is. En hoe onze geest en onze ziel daar natuurlijk niet op berekend zijn. Een nieuwe leer. Ach, zal ik u zeggen, ik heb ook wat rond mogen kijken in het leven. De nieuwste leer die mensen bedenken is altijd oud. Heel oud. Het komt om de zoveel tijd terug. Je denkt dat het nieuw is. Prediker zegt, er is niet nieuws onder de zon. Het is zo oud, het is allemaal al zo oud. Dit is de nieuwe leer. Terstond, wanneer Jezus als de mond van God tegen de duivel zegt, zwijg. Dit evangelie is het allernieuwste nieuws. Op slag is het nieuwste nieuws van radio, televisie en krant en wat niet ook al verouderd. In een fractie van een seconde. Bij het oud papier. Dit is het nieuwste nieuws. En als u gaat vergaderen zoals hier gebeurt, of praten met elkaar, of een commissie gaat benoemen, een gesprekskring gaat opzetten erover, wat zou dit zijn, een extra vergadering uitschrijven in de gemeente, om die uitbarsting van dit ongehoorde van de hemel in te dammen, te neutraliseren, aan banden te leggen en te regelen, bent u altijd te laat. God is ons altijd een eeuwigheid voor. Op de paasmorgen toen wij nog lagen te slapen, van verdriet met de vrouwen bij het graf, was God ons een eeuwigheid voor en zei tegen zijn heilig kind Jezus, het is tijd om op te staan. En hij stond op. Want God wilde niet dat zijn heilig kind de verderving zou zien, de ontbinding. Het is genoeg geweest, het is volbracht. Sta op. Wij sliepen nog van verdriet en ellende. Dat is het evangelie. En dat gerucht verspreidt zich terstond door het hele omliggende land van Galilea. Derde keer terstond. Het is niet in te dammen. Het is nog nooit eerder vernomen. Sommigen zeggen het is ongehoord brutaal. Brutaal als de duivel. Want die grijpt zomaar in het privéleven van een mens. Ja, ja. Het verhaal gaat als een brandend vuur door de streek. De stad Nijkerk brengt het op de voorpagina. Op de website van de kerk wordt er heftig over gediscussieerd. Het laatste woord, zegt de kerkraad, is hier nog niet over gezegd. Het laatste woord? Is er dan iemand van ons, een ambtsdrager, een gemeentelid, een dominee, die hier het laatste woord zou hebben? Wat denkt u? Hoogstens een voorlaatste woord. Niemand van ons heeft het laatste woord. Het laatste woord is aan de Heilige God, aan Jezus zelf. Zo gemeente de toepassing. Het slot van de prediking, de toepassing. In twee momenten. Eerst, dat we nu klaar en helder, vanochtend als kerkgangers en thuis met ons verbonden. Dat we klaar en helder in die bezeten mens de spiegel voorgehouden krijgen van ons eigen leven. Zonder omweg. En dat Jezus op die bezeten mens die wij zijn, reddend en genezend, rechtstreeks afgaat. En daarom is het ook zo tegen het evangelie in, als de kerk ooit de bezetenen buitensluit. En dat is gebeurd, dat gebeurt nog. Dan zeggen iemand die bezeten is van de duivel, die berg werkt, is anders op, maar die hoort in elk geval niet hier. Dan moet je buitensluiten. Dat is het evangelie werkelijk op zijn kop. Want wat doet Jezus, de Heilige Gods? Hij kijkt die bezeten mensen in de ogen en zegt tegen die boze geest, zwijg, vertrek. Misschien weet u zelf persoonlijk uit ervaring hoe eenzaam een mens kan zijn. Misschien kunt u dat wel vertellen. Dat u zoveel hebt meegemaakt in uw leven dat het te veel voor u is. En toen zit ik heb eigenlijk niemand om mee te praten. Allemaal goed bedoeld van mensen. En dan zeg je, hoe is het met je? En dan zeg je wat, maar het... Gevangen in het doodsgebied. In een cel van het huis van bewaring. Verlaten van God en mensen. Misschien alleen nog maar een dier, een hond, een varken of een geit. De angst van een kind in de nacht, ik weet het nog. Ik had het woord eeuwigheid opgevangen en ik vroeg, wat is dat de eeuwigheid? Ja, dat is iets waar nooit een eind aan komt. En toen lag ik maar te denken en te denken en te denken en te denken. En ik werd helemaal duizelig, want ik kon dat niet denken. En zo kan een mens zichzelf de eenzaamheid indenken. In deze bezetenen zijn wij vanochtend uitgetekend, tot en met... Uitgetekend met huid en haar. Dit is de gemeente des Heren in Nijkerk. Van ouds en vandaag. Van nature, van huis uit. Bezeten en door kwade geesten omgeven. En maakt u er niet iets moois van. En gaat niet verpakken in iets anders. Dit is de gemeente. Zoals God de rechtvaardigen goddeloos. De goddelozen rechtvaardig. En niet de rechtvaardigen nog eens een keer rechtvaardig. Maar de werkelijk verloren mensen. Die geen touw hebben om zich aan vast te grijpen. Misschien een touw om zich mee op te knopen. In hun pure wanhoop. Dit is de gemeente van Christus. Hier vindt Jezus de mens in nood. En daarom begrijpen wij als christenen de wereld. van hetzelfde laken en pak. Daarom verstaan wij de mens in nood. We zijn het zelf. En het is enkel Gods genade dat we hier vanochtend mogen zijn afgezonderd in deze ruimte. In verbondenheid met alle eeuwen en alle plaatsen. En zo lang is al in dit huis van God vanaf de 13e eeuw het volk van Nijkerk vergaderd. Dat is de ene kant, de ontdekking van zondag tot zondag. Maar is de andere kant. En dat is dat de gemeente het beeld van Jezus vertoont. Maak ons uw beeld gelijk. Dat de verstoten en de verscheurde en de onreine mens hier een gemeente vindt waar ze terecht kan. Waar die mens terecht kan. Altijd, 24 uur per dag. Als we bidden, maak ons uw beeld gelijk. Jongens en meisjes, dan zal iets van de Heer Jezus in ons doorstralen naar de ander toe. We gaan op hem lijken. Hoe dan? Ach, als Jezus die mensen aanraakt, die onreine mensen, wordt hij zelf onrein, zo zeggen wij dan. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. En Jezus wordt zelf zo onrein, zelfs zo dat de schrift zegt dat alle onreinheid en alle zonden van deze wereld, horen we het? Het zuchten van de schepping, het loopt van alle kanten op hem af en hij stoot het niet af. En hij neemt het op zich als het lam van God en draagt die zonde der wereld weg. En de schriftgeleerden zeggen hier, pas op. Pas op gemeente, de schriftgeleerden zeggen, allemaal mooi en wel, maar Jezus heeft een onreine geest. Dat zeggen ze. Hij heeft een onreine geest. Hij zit fout, wij niet. En daarom weg met hem. Kruisigt hem. Hij voor ons, dat eeuwig ouderwetse, maar het meest hedendaagse nieuws. Hij voor ons, waar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. We leven tenslotte in een bezeten wereld en we weten het, zei iemand. De kerk is een plaats in deze wereld waar duivelen worden uitgebannen door woord en sacrament. Het is geen vereniging waar je makkelijk lid van wordt, ook weer voor bedankt. Mag ik dat zeggen, al bidden met u samen, is dat ook niet de onreine geest van onze tijd? Dat de duivel ons alle kanten laat opstuiven, het volk des Heren dat bij elkaar hoort. En op al die plekken weer verder gaan. Weet u wat ik wel eens denk? Op zondagmorgen om 9:30. Zou God nou naar al die gebeden in al die verschillende kerken op hetzelfde moment kunnen luisteren? Jezus gaat naar de synagoge en drijft de duivel uit. Hij kan het in Nijkerk in de synagoge niet meer doen. Die is er niet meer, de synagoge aan het Singel. Het is nog wel een grote kerk. En Rachel Hamburger vertelde ons dat ze als Joods meisje hier de klokken van de grote kerk hoorde. En toen ze voor het laatst hier op bezoek was, een aantal jaren geleden, heeft ze voor het eerst deze grote kerk van binnen gezien. Want een Jood kwam niet in de kerk en een christen kwam niet in de synagoge. Wel verder in dagelijks leven de Nijkerkers met de Joden heel goed optrokken. Maar ze kwamen niet in elkaars godshuis. En weet u, misschien zijn dit verre en vreemde dingen. Maar als we morgen die psalmen zingen, die komen uit Israël. Die zijn ons door middel van Israël geschonken. Dus een wonder, een wonder, een wonder, een wonder dat die kerk er nog is. En gaat u als u wandelt in Nijkerk af en toe maar eens voor het monument staan. Het begin van de Bruine Slotlaan als christen. En sta dan gewoon even stil en lees wat er staat. En hoor het zuchten van de schepping. Van Joden en Palestijnen. Van al Gods mensenkinderen op aarde. En wees dan zo dankbaar dat de emmer overloopt. De beker overvloeit van dankbaarheid. Dat hier een kerkgebouw mag zijn waarin God ons wil vergaderen. En zijn heiligheid ons gunt, de heiligheid van zijn liefde. Zoals ik vorige week zag de ogen van een kind dat malaria heeft in Tanzania. Of van een jonge moeder die in verwachting is, maar zelf nog een kind is. We hoorden het verhaal van een grootmoeder die 25 kleinkinderen verzorgt omdat alle vaders en moeders weg zijn, gestorven of verdwenen. Wat een wonder. Hier te mogen zijn. Zoals ik als kind, dominee van de Graaf uit Nijkerk, altijd een keer in zijn preek hoorde zeggen. En dat heeft me als kind geraakt. En dat draag ik ook mijn leven lang mee. Altijd zei hij een keer in zijn preek die tekst waarmee wij de prediking mogen beëindigen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Uit het gebed des Heren zingen wij de versen 8 en 9. Laat ons danken, gemeente, ook voor en met elkaar bidden. Wij noemen u de namen van de zieken. In de Lichte Berg in Amersfoort verblijft mevrouw Sint-Jansdal in Harderwijk, mevrouw Huizen Zilverschoon, mevrouw Bochtig in Zilverschoon, die, en we denken aan de zieken thuis. Wij bidden voor de nabestaanden van degenen die genoemd zijn, de namen van de overledenen. Wij gedenken het werk van de zending, het werk van de GZB en daarbij in het bijzonder het werk dat gedaan wordt door dominee A. Visser in Zimbabwe. En we mogen daar ook vanmorgen dus wel aan toevoegen het andere werk in Tanzania en Kenia en in andere delen van deze wereld. Laat ons bidden. Heren, wij danken u voor deze spijzen. Dat we zoals een kind u mogen danken voor het hemelse brood. En dat u het in Nijkerk nergens op de straat terugvindt, vertrapt onder onze voeten. Maar dat als een kind eten uit uw hand, leven van wat gegeven wordt, in pure dankbaarheid en verwondering, dat er leven is en dat gij ons het leven gunt. We danken u dat u ons leven openlegt, zoals niemand van ons dat kan voor een ander, voor zichzelf. Wij kennen onszelf niet. Gij doorgrondt en kent ons. Hier zijn we. We geven ons aan u over met hart en ziel. Er is geen plek waar we anders zouden kunnen heen gaan. Dit zijn de woorden van het eeuwige leven. En dat het lied der dankbaarheid hoog in ons mag opklinken, al zijn we dat niet zo gewend misschien qua karakter en van nature, en dat toch de blijdschap, de pure verwondering om uw grote liefde ons leven mag doorstralen, dat we opgewekt leven omdat Christus is opgewekt uit de doden. En dat zo de gemeente des Heren in Nijkerk een stralende gemeente mag zijn in het licht van de paasmorgen. Met minder kan het niet. Gij zijt groot en gij wilt het leven in volmaaktheid, in heiligheid, in liefde, in bewogenheid. Zo bidden we u voor onze kinderen in de kerk en thuis. Dat we allen als een kind mogen zijn en blijven in het leven van wat gegeven wordt. In de diepe afhankelijkheid van u. Dat we op eigen benen geen werkelijk bestaan hebben. Integendeel, dat we door de grond zakken en al verder in de diepte zinken. Groot is uw naam, o God, dat u zo de schriften voor ons opent. We hadden geen vermoeden van. Het komt in ons hart ook niet op. Lof zij uw naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden u voor uw wereld, voor deze planeet aarde, die we nu vanuit de ruimte kunnen zien. Wat een schoonheid. Wat hebt gij toch schoon en mooi gemaakt. En wat gaan wij er toch verschrikkelijk soms mee om. Geef ons eerbied en respect en verwondering voor uw schepping. De boer en de boerin met het vee. De mensen, kinderen op aarde, dat ze het land bebouwen in uw naam, onder die open hemel van u, in verwondering. Gedenk uw volk Israël, ook een schepping van u, het volk dat gij geformeerd hebt om uw lof te verkondigen, maar dat zoals op zoveel plaatsen van onze Veluwe nagenoeg verdwenen is. Wij bidden u voor uw volk Israël, gedenk uw verbond in onze dagen. Gedenk Rachel Hamburger en haar kinderen en kleinkinderen in het land van uw belofte. We bidden u voor allen die in deze wereld geroepen zijn om te besturen, te regeren. Zegen onze koningin Beatrix en haar gezin. Onze minister-president Balkenende en de regering in het land, in de provincies, ook in deze gemeente. Zegen uw kerk wereldwijd. Dat ze mag zijn als een bruid van Christus die het licht der wereld door zich laat heen stralen tot in de donkerste uithoeken. Het werk van dominee Visser en zijn gezin. Het werk van de GZB op andere plekken. Het werk van de MAF in Kenia en Tanzania. En al die andere mensenkinderen die gij geroepen hebt om te gaan. Maar ook voor heel nabij bidden we u. Hier in deze veste Nijkerk. O God van ons voorgeslacht, o God van ons verbond, gij hebt hier een nieuwe kerk willen stichten, een Nijkerk als een nieuwe kerk, als een herinnering voor altijd, dat dit het nieuws is, dat Jezus zelf is, als het vlees geworden woord van u. Gedenk hen die in rouw en verdriet zijn, als ze staan aan een open graf, dat ze door het licht van uw geest daar een deur in mogen zien, die is opengezet naar het eeuwige leven. We bidden voor alle medemensen die ziek zijn. Vaak weten we niet wat de nachten betekenen. wat pijn betekent en eenzaamheid, het verlaten zijn. We brengen hen allen bij u, o Christus Jezus, zoals in het evangelie dat ons is verkondigd. We gedenken vandaag ook het overlijden van onze vriend dominee Boer. Zegen die hem lief zijn. En we danken u voor het werk dat hij mocht doen. Op Ambon, voor de Molukse gemeenschap, in het geheel van uw kerk. We danken u wat u in dit mensenkind op aarde hebt geschonken. En wij geven zo het leven van elkaar terug aan u. Gij zij de grote God die oordeelt, rechtvaardig. Gij die licht schept en het van de duisternis scheidt. Gij die groot en heilig zijt, de verborgene, de heilige Israëls. Hoor ons bidden, ook voor onszelf heel persoonlijk. Dat stille gebed in de kerk waarvan niemand weet dan u alleen. En dat we juist in de eredienst bij u willen brengen. Mogen een ogenblik in de stilte, o God, ook heel persoonlijk tot u spreken. Hoor ons bidden, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Hoor ons bidden, o God, tot lof en verheerlijking van uw heilige naam. Amen. We gaan onze slotzang zingen, gemeente, Psalm 66. En op Psalm 66 zingen wij de versen 3 en 4. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Psalm 66, 3 en 4. Maar zo gemeente van hier in vrede. En mogen we allen dragen onderweg, samen met degenen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.